We gaan vanmorgen stilstaan bij Matteüs 13. En ik wil u daar gaan lezen vanaf vers 1. Zoekt u de mat alvast maar op Matteüs 13 vanaf vers 1. En dan willen we stilstaan vanmorgen bij de gelijkenis van de zaaier. Dat is de allereerste gelijkenis. De gelijkenis van de zaaier. Vers 1. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip inging en daar neder zat. En de gehele schare stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zeide: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde en gaf vrucht. Deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, die horen. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, zal hem gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen, en gij zult geen zins verstaan. En ziende zult gij zien, en gij zult geen zins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben ze toegesloten, omdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. Tot zover. Ja, als een kind van God, als een gelovige groeit in het geloof, in de genade, in de kennis der waarheid, ja, in het kennen, het persoonlijk leren kennen ten volle van onze heiland, de Heere Jezus, dan zal hij tot de ontdekking komen dat schriftgedeelte waarvan hij dacht alles te weten, dat die opeens voor hem opnieuw opengaan als hij groeit in het geloof. Als hij meer kennis verwerft over de plannen en over wie onze heiland is. Dan gaan opeens schriftgedeelten voor hem leven op een manier dat voor hem fantastisch is. En ontdekt hij dat dat schriftgedeelte eigenlijk waren die voorheen voor hem verborgen waren gebleven. En vaak ontdek je dat bijbelgedeelten die voor jezelf heel bekend zijn, ja overbekend, dat je die opnieuw moet gaan herlezen. Opnieuw moet gaan herbestuderen, omdat je er diepere waarheden in begint te ontdekken. Dingen gaan je opvallen die je er vroeger nooit in gelezen hebt. En dat inzicht, dat herkennen, ja, dat kan niemand je geven. Want dat is een gevolg van geestelijke groei. Je krijgt dan meer onderscheidingsvermogen. Je leert de Heere Jezus Christus dieper kennen. En gegroeid zijn in kennis der waarheid en die waarheid beter leren verstaan, is het kenmerk van het zoonschap. Kenmerk van het volwassen worden in het geloof. En dat is eigenlijk bijzonder belangrijk. Namelijk dat je volwassen wordt en dat je daarom de sleutel leert ontkennen, waardoor je de schrift, de Bijbel, het woord van God kunt openen. Zodat de schijnbare tegenstellingen in de Bijbel en de moeilijkheden die zich eerst in de Bijbel aan je voordeden, vanzelf worden ontsloten en vanzelf worden opgelost. De gelijkenissen van Matteüs 13, dat is zo'n gedeelte in de Bijbel wat overbekend is. Vroeger als kind op de zondagschool heb ik daar al over gehoord. U ook waarschijnlijk. De gelijkenis van de zaaier. En o, wat wordt er ook vaak niet over de gelijkenis van de zaaier in menige kerk en kring gesproken. Alleen, broeders en zusters, als je groeit en als je toeneemt in het leren kennen van de Heer, dan komt het ogenblik dat je opeens ontdekt dat deze gelijkenissen, ook die van de zaaier, waarheden bevatten die je er en ook anderen soms niet in zien. En ik hoop vandaag dat we met elkaar ontdekken wat eigenlijk de Heere Jezus Christus hier met die gelijkenissen bedoelt. En dat we de sleutel die de Heere Jezus aanreikt hier in de schrift, dat we die leren verstaan. Ja, als je langzamerhand groeit in het geloof en je leert verstaan in de Bijbel, dat we voor onze dagen van de heiland uitgezien een verborgenheid hebben aangereikt gekregen. Iets wat geheim gebleven was ten aanzien van de gemeente, ten aanzien van u en mij. Zeg maar een geheimtje wat altijd in God verborgen is gebleven en wat hij nu door die apostel Paulus aan ons heeft geopenbaard. En je leert dat verstaan, dan heb je daar eigenlijk de grootste sleutel mee te pakken waarbij je de Heere Jezus en de schrift kunt openen, waardoor hij ten volle aan je wordt geopenbaard met al zijn plannen. En dat heet in de schrift de verborgenheid. Die verborgenheid ten aanzien van het lichaam, de gemeente, het samenlichaam, dat is een verborgenheid die de Bijbel noemt, een verborgenheid, let goed op, van voor de grondlegging der wereld. Dat is niet een verborgenheid ten aanzien van de gemeente van nu, die is vanaf de grondlegging, of sinds de grondlegging der wereld, maar het is de verborgenheid van voor de grondlegging der wereld. En letterlijk staat er eigenlijk van voor de nederwerping van de kosmos. Dat hebben ze wel vertaald met grondlegging, maar eigenlijk staat er in de grondtekst nederwerping. En voor het woordje wereld staat het woordje kosmos. En wij hebben eigenlijk deel gekregen aan iets wat aan ons geopenbaard geworden is. Het geheim wat God in zichzelf verborgen had, maar wat hij nu door de apostel Paulus aan ons openbaart, dat is een openbaring van iets wat verborgen was van voor de nederwerping van de kosmos. En in de Bijbel komt die uitdrukking van voor de grondlegging der wereld, van voor de nederwerping van de kosmos, maar in twee tekstgedeelten voor. Dat komt voor in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed, als de Heer Jezus bidt tot de Vader. En het komt voor in Efeze 1, als de apostel Paulus aan ons begint te verklaren wat die verborgenheid dan precies inhoudt. Ja, de Heer Jezus gebruikt het eerst voor zichzelf, als hij bidt tot de Vader en aan de Vader vraagt of hij verheerlijk mag worden met de heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer de wereld was. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 17, gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping van de kosmos, die plaatsvond in Genesis 1 vers 2. De nederwerping van de kosmos vanwege de rebellie van Satan. Over die nederwerping van de kosmos in de brochure die spoedig bij u, als u geabonneerd bent, in de brievenbus zal vallen. Want ik heb in de afgelopen periode had ik hem kant en klaar. Helaas op dezelfde Bijbelstudiedag, de afgelopen keer, precies op die zaterdag dat wij hier Bijbelstudie hadden, is mevrouw Eiger overleden. Mevrouw Eiger uit Den Haag, die corrigeerde voor mij altijd de brochures. Dus ja, ik had het concept wel klaar. Maar inmiddels heb ik gelukkig iemand gevonden die bereid is om de correcties te doen. Dat is ook gebeurd. Alleen ik heb het ook weer in huis, maar ik heb geen tijd gehad om het allemaal voor deze dag helemaal rond te krijgen. Maar in die brochure die eraan komt, daar wordt diep ingegaan op die nederwerping van de kosmos. Wat is vertaald bij ons in de MBG, de grondlegging der wereld. En die uitdrukking van voor de grondlegging der wereld, dat duidt op Genesis 1 vers 2. waar je ziet dat die wereld werd nedergeworpen, die kosmos nedergeworpen werd, en dat je ziet dat als een gevolg daarvan de toenmalige wereld en de toenmalige aarde woest en ledig werd en gehuld werd in duisternis. We gaan even onderbreken, begrijp ik. Goed, ik was dus aan het vertellen dat die uitdrukking van voor de grondlegging der wereld maar twee keer in de Bijbel voorkomt. Bij de Heere Jezus, toen hij bad in Johannes 17, dat de Vader hem lief heeft gehad van voor de grondlegging der wereld. En dat hij vroeg of hij verheerlijk kon worden met dezelfde heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer de wereld was. En je ziet dat die nederwerping der wereld, die uitdrukking, te maken heeft met Genesis 1 vers 2, waarin je ziet dat die toenmalige schepping woest en ledig werd en gehuld werd in duisternis, doordat Satan een greep deed naar Gods troon. Dat is een feit wat ons dus wordt medegedeeld uit de eeuwigheid, uit de periode waar de Bijbel mee begint in vers 1, in den beginnen. Uit die eeuwigheid van voor Genesis 1 vers 2 wordt ons dus medegedeeld dat de Vader de Zoon lief had. Maar de Bijbel doet nog een mededeling. Uit die periode van in den beginnen, uit die eeuwigheid. Een ander feit, en die vind je in Efeze 1 en die kent u allemaal wel. Namelijk een feit wat verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, zegt Paulus in Efeze 3. En wat is dat dan voor een feit? Nou, dat wij leden zijn van het samenlichaam van Christus. Dat wij eigenlijk één zijn met de Heer Jezus. En dat wij in hem uitverkoren zijn. En wat zegt Paulus dan? Van voor de grondlegging der wereld. Efeze 1, vers 4, kun je dat lezen. Nou, dat zijn de enige twee gevallen in de Bijbel. Ik zie sommigen zoeken. Staat recht hoor. Efeze. Zoek het dan maar eens op. Efeze 1. Efeze 1. Vers 4. Hij heeft ons immers in hem, in Christus, uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Voor de nederwerping van de kosmos. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Nou, die tekst heeft een geweldige diepte. En u zult wel zien in de brochures die ook komen, wordt die diepte ook helemaal uitgediept. Ja. Goed, dit zijn de enigste twee gevallen. Johannes 17 over Christus en Efeze 1 over zijn lichaam. Wat gaat over de periode voor de grondlegging der wereld. Uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Maar de Bijbel spreekt ook over een verborgenheid en over verborgenheden sinds de grondlegging der wereld. Ofwel vanaf de grondlegging der wereld. Of als gevolg van de nederwerping van de kosmos. En die verborgenheden, die vind je hier in Matteüs 13. Onder andere de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar de verborgenheden, of zoals de NBG vertaalt, het woordje geheimenissen, die geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen, dat zijn geen verborgenheden van voor de grondlegging der wereld, maar dat zijn verborgenheden sinds de grondlegging der wereld. Leest u maar eens in Matteüs 13, vers 35. Vers 35. Opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat voor de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Nee, nee, dat zegt Jezus niet. Ik zal verkondigen wat sinds, vanaf de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. De verborgenheid die Paulus openbaart in Efeze 1 is zogezegd de oudste, de eerste, stamt ook uit een andere periode, van voor de grondlegging der wereld. Deze verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dat zijn verborgenheden, geheimenissen, sinds de grondlegging der wereld. En ja, dat moet u scheiden van elkaar. Dat is belangrijk om te zien. En u kunt die uitdrukking sinds de grondlegging der wereld, of vanaf de grondlegging der wereld, bij heel veel verborgenheden in het Nieuwe Testament vinden. Maar dat zijn allemaal maar verborgenheden vanaf de grondlegging, niet voor de grondlegging. En één daarvan is hier de geheimenissen die Christus hier door middel van gelijkenissen openbaart, aangaande het koninkrijk der hemelen, Matteüs 13. Lees je ook maar eens vers 11, waar de Heere Jezus zegt, u is het gegeven, de geheimenissen, of beter vertaald, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. U is het gegeven, zegt hij tegen zijn discipelen. Maar ondanks dat het de discipelen gegeven was, deze verborgenheden te kennen, vonden ze het heel erg moeilijk. En vroegen ze herhaaldelijk om uitleg aan de Heere Jezus. En ik ben heel erg blij dat ook die uitleg af en toe in de Bijbel is opgenomen. Die uitleg hadden ze nodig, weet u waarom? Omdat de Heer hun verstand nog niet had geopend. Na zijn opstanding pas zie je dat de Heere Jezus hun verstand opende. En dat ze het begonnen in te zien. En antwoord begonnen te krijgen op vragen ten aanzien van het koninkrijk. Maar wij hebben het voorrecht dat wij door de apostel Paulus worden geleid tot de volheid van Christus. En door het volledig leren verstaan van Gods heilsplan. En dat apostel Paulus als een uitdeler van Gods wegen ons de verborgenheid heeft geopenbaard. Die als ware de sleutel is. De eerste verborgenheid is, waardoor eigenlijk alle andere verborgenheden, die sinds die ene verborgenheid er gekomen is, dat hij al die andere verborgenheden voor ons opent. En dat het in één klap daardoor voor ons duidelijk wordt hoe Gods heilsplan eruit ziet. De verborgenheid, ten aanzien van het lichaam, is een geheimenis die van alle eeuwen, van alle aionen, verborgen is geweest in God. Het is een geheimenis dus die stamt uit een eeuwigheid van voor de grondlegging der wereld. Het was een geheimenis dat aan geen mensenkind bekend is gemaakt. Niet aan Adam, niet aan Noach, ook niet aan Abraham, Mozes of David, ook niet aan Johannes de Doper. Ook niet door de Heer Jezus aan zijn 12 discipelen. De Heer Jezus die spreekt in Matteüs 13 niet over die verborgenheid. Hij heeft het over de verborgenheid en de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dat is belangrijk om te zien. Die twee teksten, hier in Matteüs 13, vers 11 en vers 35. En zoveel die missen die sleutel, die verstaan het eigenlijk niet. En gaan dan dit schriftwoord van Matteüs 13 toepassen in onze tijd. Terwijl het hier gaat over geheimenissen niet aangaande de gemeente, het lichaam van Christus. Wel, hier gaat over geheimenissen ten aanzien van het koninkrijk der hemelen. En dan gaat het zo vaak met Matteüs 13 dat men het toepast op de gelovigen van vandaag. Waardoor men eigenlijk blind blijft voor de boodschap die de Heere Jezus hier verkondigt. Men behoort dan eigenlijk tot de scharen waar de Heere Jezus hier tot spreekt. Die met het gehoor wel horen, maar het geenszins verstonden. Die wel konden zien en die Jezus ook wel zagen, maar het geenszins opmerkten. En dan krijg je natuurlijk hele mooie preken, terwijl men de Heer eigenlijk toch niet kan volgen en niet verstaat. En dan gaan ze zeggen, nou, wat Jezus hier allemaal zegt, dat gelijkt daarop en dat gelijkt daarop. En dat gelijkt daarop, en hij maakt dit duidelijk, en hij maakt dat duidelijk. Ja, dat is allemaal wel mooi, en allemaal wel aardig. Maar het zijn geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Daar heeft de Heere Jezus die over. En laten we er toch niet blind voor zijn, voor wat de Heere Jezus hier ons eigenlijk openbaart. Het probleem van vandaag is, dat de gelovige niet leest wat er staat. Dat is het euvel. Het euvel eigenlijk door de eeuwen heen van gelovigen is dat ze eigenlijk met een gekleurde bril op willen lezen in de tekst, wat ze denken dat er staat, terwijl ze niet echt willen teruggaan naar het woord zelf en dat woord, ja, zelf willen lezen. En vaak hebben ze het ook veel te druk om dat te doen. En vaak willen ze ook niet op zo'n manier met de Bijbel bezig zijn, want dat zou dan door en dat zou dan dood zijn, terwijl het notabene gaat om wat de Heer Jezus zelf zegt. En vaak tegenwoordig komt er dan nog bij dat we zo druk zijn met allerlei bezigheden, of het nou ons werk is, of dat het nou ja, allerlei bezigheden zijn thuis, dat je televisie kijkt, of dat je met sport bezig bent, of dat je achter je computer zit, of weet ik wat. Maar het euvel tegenwoordig is, men leest weinig Gods woord, men bestudeert het weinig, men prent het zichzelf weinig in, en men leest vaak in de tekst wat men denkt dat er staat, terwijl men niet eigenlijk de tekst zelf wil nemen. En dan missen ze ook nog de sleutel op het woord van God, en dan gaat dat woord niet voor hun leven. En dat is triest. Pas als je de sleutel pakt en het woord hier opent en je ontdekt dat het hier gaat over geheimenissen vanaf de grondlegging der wereld, die sinds de grondlegging der wereld gekomen zijn, en dat je die alleen kan begrijpen als je de grote sleutel hebt gevonden van de verborgenheid die van voor de grondlegging der wereld is, ja, dan pas gaat die Bijbel voor je leven. Dan gaat Christus voor je leven. En dan ontdek je ook wat de Heer Jezus hier eigenlijk bedoelt. En dat is iets prachtigs. Want mag ik u eens wat vragen? We hebben net het gelezen, hè? De gelijkenis van de zaaier. Mag ik u zo eens frank en vrij vragen? Wie is de zaaier in deze gelijkenis? Nou, u zult allemaal antwoorden zoals iedereen antwoordt. De zaaier, dat is de Heere? De Heere Jezus. Tja, maar heb ik een probleem. Want zegt de Heere Jezus dat? Nee. De Heere Jezus, gelukkig, vertelt hij niet alleen de gelijkenis. Hij geeft ons ook nog de uitleg. En zegt hij in zijn uitleg, dat zullen we straks nog wel lezen, zegt hij dan in zijn uitleg tot zijn discipelen, de zaaier, dat is de zoon des mensen. Of zegt hij, de zaaier, dat is de Christus. Nee, het spijt me. Maar dat zegt hij helemaal niet. En nog eens wat. Iedereen die spreekt altijd over de zaaier. Maar wat zegt de Heere Jezus in vers 3? Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Wel nee, dat staat er niet. Er staat, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Maar ja, men leest vaak niet wat er precies staat. Men leest er vaak wat in. Nog eens wat anders. Waar zaait de zaaier in? De zaaier die zaait in de akker, of niet? Ja. En waar is de akker een beeld van? Wat zegt u dan? U zegt allemaal, nou, van de wereld. Tja, dat zegt iedereen. En dat is wel weer leuk. Maar wat zegt de Heere Jezus in de gelijkenis? Zegt de Heere Jezus dat die zaaier zaait in een akker en dat die akker een beeld van de wereld is? Wel nee. Dat zegt de Heere Jezus nergens. We lezen vaak niet goed. Maar dat komt omdat wij andere gelijkenissen verwarren met de gelijkenis van een zaaier. Of liever gezegd, van zaaiingen, want daar gaat de gelijkenis over. Zo brengen wij al heel gauw beelden van andere gelijkenissen. Bijvoorbeeld de gelijkenis die hierop volgt, de gelijkenis over het koren en het onkruid. En wat daarin gezegd wordt, dat gaan we dan verwarren met de gelijkenis van die zaaiingen. Ja, en dan komen we tot de conclusie dat de zaaier de Heer Jezus zelf is en dat hij zaait in de akker de wereld, terwijl hij daar helemaal niet over spreekt. En dan zeggen we ook, nou, die zaaiingen, want hoe wordt het altijd uitgelegd? Dan zeggen ze, nou, die zaaier, de Heer Jezus, die zaait in de akker van de wereld. En dat beeld uit de evangelieverkondiging van vandaag. Ja. En vult u het allemaal maar in. Ja, ja. Maar klopt niet. Dat klopt niet. Hij zou kunnen zeggen, men snijdt het woord niet helemaal recht. We houden geen rekening dan met de huishoudingen van God, de verschillende bedieningen van God,
waartoe Matthäus 13 behoort. Dat Heere Jezus hier optreedt als een dienaar van de besnijdenis, zoals Romeinen 15 zegt. En heeft men geen oog wat voor evangelie hier door de Heer wordt verkondigd. Wat de boodschap hier is in Matthäus 13. Wat hij hier verkondigt. Men mist de sleutel tot het openen van de schrift. Omdat men de boodschap, het evangelie, voor vandaag niet kent. Ja. Ja, daardoor heeft men helaas dan onvoldoende oog waarom de Heere Jezus in gelijkenissen ging spreken. Want waarom ging de Heere Jezus nou in gelijkenissen spreken? Die discipelen die stonden perplex. En direct als de Heere Jezus zijn eerste gelijkenis die hij ooit sprak, uitgesproken heeft, staan ze gelijk bij op de stoep. En vragen zich volgens: Heren, waarom spreekt gij in gelijkenissen tot de scharen? En wat werd mij als kind op de zondagsschool direct verteld? Toen zeiden ze tegen mij, dat weet ik nog heel goed hoor. Er wordt in gelijkenissen door die Jezus verteld om iets te verduidelijken. Dat werd tegen mij verteld. Ja. En dat zegt ook weer iedereen en alle verklaringen. Maar wat mij werd verteld op de zondagsschool klopt eigenlijk niet. Want als ik naar de Heere Jezus zelf ga luisteren en samen met de discipelen aan hem ga vragen: Heer, waarom spreekt gij in gelijkenissen? Wat zegt de Heere Jezus dan? Die zegt dan in vers 13. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen, niet horen of begrijpen. De Heer Jezus sprak niet in gelijkenissen om iets te verduidelijken. De Heer Jezus die sprak in gelijkenissen om juist iets te verbergen. Opdat ze het niet zouden horen en niet zouden verstaan en niet zouden zien en zich niet zouden bekeren. En hij hen zou genezen. Ja. En eigenlijk als je zegt dat de Heer Jezus gelijkenissen sprak om te verduidelijken, dan geef je eigenlijk daarbij aan dat je er, sorry dat ik het zeg, geen snars van begrijpt. Dat je er niets van verstaat. Dat je eigenlijk net zo behoort tot de scharen die de Heer Jezus horen spreken en denken: oh wat mooi, en er van alles bij hebben gedacht, maar het ook niet verstonden. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus zegt hier dat hij in gelijkenissen gaat spreken om ervoor te zorgen dat de scharen hem niet meer zouden herkennen en erkennen als Messias. En dat ze het koninkrijk der hemelen zouden verwerpen. Hij wilde niet dat ze hem zouden verstaan. En daarom gaat hij versluierend tot hen spreken. In gelijkenissen. Om het woord, het rechtstreekse woord, de rechtstreekse prediking, voor de scharen te verbergen. Om de boodschap te verbergen. Zodat je kan zeggen in vers 16. Zij met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan. En zich bekeren. En ik hen zou genezen. Je zou kunnen zeggen vanaf Matthäus 13. Weigert de Heer nog langer rechtuit tot het volk te spreken. En begint hij versluierend te spreken. En het valt dus direct op. Direct naar zijn eerste toespraak over dat zaaien. Staan die 12 bij hem. Met de vraag in vers 10. Laat dat maar lezen. Vers 10. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En het antwoord is: hij antwoordde hun en zeide: omdat het u, discipelen, gegeven is de geheimenissen, of de verborgenheid, hoe je wilt vertalen, van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun, de scharen, is dat niet gegeven. Ja. Dat het hun niet meer gegeven was, kwam onder het volk, samen met hun leidslieden de Heere verworpen hadden. En die verwerping heeft plaatsgevonden in Matthäus 12. En daar kwam die verwerping tot zijn hoogtepunt. Want laten we maar eens teruggaan naar Matthäus 12. Daar toont de Heere Jezus zichzelf als meer dan de tempel. Hij zegt in vers 6 van Matthäus 12. Maar ik zeg u, meer dan de tempel is hier. En daar bedoelde hij zichzelf mee. En ik weet wel dat de Joden in die dagen geweldig tegen de tempel opzagen. En dat geweldig belangrijk vonden. Maar hij laat zien dat meer dan de tempel hier is. Dat hij zelf meer dan de tempel is. Als je vers 1 gaat lezen van Matthäus 12 staat er.
Te dien tijde ging Jezus op de Sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten. Maar toen de fariseeën dit zagen, zeiden zij tot hem, zie uw discipelen doen wat men op Sabbat niet mag doen. En hij zei tot hen, hebt ge niet gelezen wat David gedaan heeft toen hij en die met hem waren honger kregen? Hoe hij het huis Gods, hè, dat is de tempel, binnengegaan is en zij de toonbroden hebben gegeten, waarvan hij nog die met hem waren mochten eten, toch alleen de priesters? Of hebt ge niet gelezen in de wet dat op de Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat schenden zonder schuldig te zijn? Maar ik zeg u, meer dan de tempel is hier. Indien gij geweten had, wat het zeggen wil, barmhartigheid wil ik, en geen offeranden, dan zoudt gij geen onschuldige hebben veroordeeld. Want de Zoon des Mensen is Heer over de Sabbat. Meer dan de tempel is hier. Hij laat ook zien dat hij ook meer is dan Jona. Dat doet hij in vers 41. Daar staat het verwijt eigenlijk aan het geslacht. De mannen van Ninive, vers 41 van Matteüs 12. De mannen van Ninive zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht. En het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dat is dat de uitdrukking. Meer dan Jona is hier. En in Ninive hebben ze zich bekeerd. En jullie doen het niet. Jullie verwerpen mij. Zo ook in vers 42. De koning van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. En de koning van Scheba in ondernam een reis uit Ethiopië om Salomo te zien. En hoeven deze joden dit geslacht geen eens te doen. En toch verwerpen ze de heiland. Ja. Ze verwerpen hem, ondanks dat hij zich in al zijn kwaliteiten bekend maakt en laat zien. Ze wijzen hem af, ze verwerpen hem. En ondanks dat hij alle tekenen doet en al die genezingen deed, beschuldigen ze hem ervan dat hij dat doet door Beelzebul, de overste der geesten. Lees maar vers 22. Vers 22. Toen bracht men een bezetene tot hem, die blind en stom was. Nou, dat is toch wat, hè? Een mens die en bezeten is, en blind is, en stom is. Dat is een beeld van Israël. Van het volk Israël, van dat geslacht, dat kromme en verdraaide geslacht. Bezeten, blind, ze konden zien, maar ze zagen het niet. Ze waren ook stom. Ze konden als ware horen, maar ze hoorden het niet. En wat staat er dan? Toen bracht men een bezetene tot hem die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden het en zeiden, deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. En het volk hoort naar deze fariseeën, naar deze leidslieden. En ze wijzen de Heere volledig af. En vanaf dat moment spannen ze zich samen om hem om te brengen. En de Heere Jezus die vergelijkt dit geslacht, hè, met een mens die eens bezeten was geweest met een onreine geest en die uitgevaren was. Lees dat maar, want zo eindigt het hoofdstuk Matteüs 12, en let er dan op, iedereen leest het wel over een mens, en het voorbeeld is wel een mens, maar het gaat eigenlijk over het hele geslacht. Vers 43, zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het leeg staan en geveegd. En op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mee, de boze dan hij zelf. En ze komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo
zal het ook gaan met dit boze geslacht. Het geslacht van Israël. Want Jezus Christus kruisigde. Maar ze waren gelijk aan een huis. Leeg, opgeruimd en aangeveegd. Voor de Babylonische ballingschap, broeders en zusters. Hoe kenmerkt Israël zich in het land Kanaan? Hoe kenmerkt Israël zich met al zijn koningen? Nou, de ene naar de andere koning, die loopt de Baal achterna. Hij richtte de gewijde hoogte op, de gewijde paalden op, de altaren van Baal. En je ziet een Elia op de Karmel, daar strijden, met honderden priesters van Baal. En honderden priesteressen van Astarte. Nee. En het komt tot een geweldige climax. En eigenlijk Israël keer op keer op keer hoereert met de afgoden. En ja, dat doen ze de Heere God, waarmee ze eigenlijk een huwelijksverbond mee gesloten hebben. Geweldig sfeer mee. En uiteindelijk worden ze uit hun land gezet. Ze worden weggevoerd in ballingschap. En daarmee wordt hun huis helemaal aangeveegd. Compleet aangeveegd. Opgeruimd. Leeg. Ja. En ze mochten terugkeren. Uiteindelijk uit Babel. Maar er kwam niets voor in de plaats. En de onreine geest, die zag het. Die zo in Israël gehuisd had. Door die afgoderij. En die zegt, ik zal terugkeren naar mijn huis. Want ik ben uit. Gevaren. En het is leeg. En weet je wat ik doe? Ik neem 7 andere geesten met me mee. En het wordt met die mens erger dan in het begin. En zo is het gegaan met het geslacht van Israël. Hun vaders waren gebonden geweest aan allerlei afgoderij. Maar de laatste staat van Israël hier, van het boze geslacht, is erger dan in het begin. Want ze verwerpen Jezus Christus, hun Messias, aan het kruis van Golgotha. Ze bereiken eigenlijk in hun geschiedenis het hoogtepunt, zou je kunnen zeggen, van hun zonde. En dat leidt direct, dat verwerpen van de heiland, en ook dat hij notabene een wonder voor hun ogen doet, dat iemand die en bezeten is, en blind is, en stom is, zoals zij eigenlijk staan, zijn, dat ze dat niet herkennen, zichzelf daar niet in herkennen, en dat ze blind blijven, en stom blijven, en ook bezeten blijven. En dat leidt ertoe dat die Jezus gaat spreken in gelijkenissen, niet om te verduidelijken, maar om te verhullen, om te versluieren, om te verbergen. Ja. Tot dat moment, Matteüs 13, was dat het evangelie is, wat is er dus niet thuis hoort bij het evangelie van vandaag. Het is niet het evangelie van de genade, het is juist het evangelie aangaande de boodschap, aangaande het koninkrijk. He. Als je in vers 19 leest, vers 19 van Matteüs 13, dan staat er, als die Jezus die gelijkenis van de zaaier uitlegt, dan zegt hij in vers 18, gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier, bij een ieder die het woord van de genade hoort en het niet verstaat. Dat staat er niet. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat. Dat is het woord van het koninkrijk. Matteüs 13 hoort helemaal bij de verkondiging van het evangelie aangaande het koninkrijk. Het behoort tot de economie van de toekomst, van de toekomende eeuw. Van het Messiaanse koninkrijk. En dat mag je nooit over het hoofd zien. Zoek je ook maar eens op Matteüs 4, vers 23. Als de Heer Jezus begint te spreken en begint te evangeliseren. In de Matteüs evangelie, Matteüs 4, vers 23. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van de genade. Nee, het evangelie van het koninkrijk. En genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Ja. Dat staat er. Het is de boodschap van de regelgeving van het koninkrijk. Hoe Israël onder de condities van het koninkrijk zal komen onder een nieuw verbond. En ook in hoofdstuk 5 en 6 en 7, waar het gaat over de bergreden, dat hebben we de keer met elkaar gezien, Daar wonen we zo'n verkondiging bij. Zo'n verkondiging ten aanzien van de blijde boodschap van het koninkrijk. En hij predikt daar hoe het in zijn koninkrijk zal toegaan. En hij brengt daar de wet, Gods wet, ja, op zijn hoogtepunt. Hij geeft het daar zijn volle betekenis. Hij vervult de wet. Hij brengt de wet op zijn volheid. Dat de wet van God niet alleen kijkt naar onze uiterlijke dingen, maar ook kijkt naar de innerlijke gedachten en de innerlijke motieven. En dat hebben we met elkaar gezien. En die toespraak van de Heer Jezus is in zijn geheel opgenomen in de Bijbel. Maar die bergrede is niet de verkondiging van het evangelie voor vandaag, maar het evangelie, de blijde boodschap van het koninkrijk. En je mag die blijde boodschap van het koninkrijk niet gaan plaatsen in de tijd van vandaag, want dan maak je brokken. En datzelfde is als je de inhoud van Matteüs 13 gaat toepassen, zomaar op gelovigen van vandaag, zonder dat je doorhebt wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt. En al dit soort punten, die ik hier maar aanstip, ja, dat komt doordat men zo weinig leest. Goed. Als laatste wil ik u nog laten zien hierin, dat Matteüs 13, die gelijkenis van de zaaier, de eerste gelijkenis is die de Heer Jezus spreekt. En dat de Heer Jezus in Markus daarover iets heel bijzonders zegt. Laat eens gaan naar Markus. Markus hoofdstuk 4. Markus hoofdstuk 4. Want natuurlijk begint de Heer Jezus te spreken over de gelijkenis van de zaaier. En dat is dan de eerste. Maar het hele evangelie en alle evangeliën staan vol van die gelijkenissen. En wat zeg je dan in Markus 4 vers 13? Markus 4 vers 13. En hij zeide tot hen: weet gij niet wat deze gelijkenis betekent? En hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan? Wat de Heer Jezus hier zegt, is tegen zijn discipelen en ook eigenlijk tegen ons: weten jullie wat de gelijkenis van die zaaier betekent? Als je dat niet begrijpt, als je dat niet verstaat, hoe zal je dan in vredesnaam allemaal andere gelijkenissen begrijpen? Dat zegt hij hier. De gelijkenis van de zaaier, ook hier in Markus 4, is de eerste gelijkenis die hij spreekt. Ja, en als je daar geen zicht op hebt, op die boodschap van de Heer, de gelijkenis van de zaaier, dat je het woord der waarheid niet recht snijdt, dat je Christus niet recht kent, dat je geen rekening houdt met de verschillende bedelingen in de Bijbel, de verschillende huishoudingen van God, en je haalt het evangelie van de genade met het evangelie van het koninkrijk door elkander, en je let er niet op dat er verborgenheden zijn van voor de grondlegging der wereld en verborgenheden van vanaf de grondlegging der wereld, en je maakt er allemaal geen enkel onderscheid in, ja, dan begrijp je de gelijkenis van de zaaier niet alleen, maar dan begrijp je al de gelijkenissen van de Heer niet. Dan is niet alleen die gelijkenis van de zaaier voor je versluierd, maar dan is zelfs de vier evangeliën in de Bijbel voor je versluierd. En dat is soms triest, dat men zo doof kan zijn en zo blind kan zijn, net als de schade. Dat men steeds eigenlijk over het hoofd zien. Dat al die gelijkenissen steeds maar beginnen met die stereotype uitdrukking. En het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En wat leest men? Men leest helaas steeds: en de gemeente van Christus is gelijk aan. Of de christen van vandaag is gelijk aan. Ja, waar ga je? En zo blijft men onvolwassen in het geloof. Dan blijven we zitten bij het onvolkomen. Dan blijven we spreken als een kind, voelen als een kind, overleggen als een kind, huilen als een kind, lachen als een kind. Maar we blijven kind. En we blijven zitten bij wat kinderlijk is in ons geloof. En er komt geen geloofsgroei, want we leren niet onderscheiden wat het kenmerk is van volwassenheid. Dan blijven we zien in een spiegel in raadselen. En er is elke gelijkenis voor ons één groot raadsel. Maar als we de Heer ten volle mogen leren kennen, dan mogen we het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Voortvaren naar de volmaaktheid, naar het volkomene, naar Gods volheid. Gij geheel anders, dan mogen we Christus recht leren kennen. En dan mogen we opeens ontdekken wat hij eigenlijk allemaal zeggen wil. Niet alleen de gelijkenis van de zaaier alleen, maar ook al de gelijkenissen. En dan blijkt opeens dat de Bijbel een geweldig boek is. Ja. Wat niet alleen spreekt over vandaag, maar ook over de toekomst. Om nou te begrijpen wat de Heer Jezus met Matteüs 13, die gelijkenissen daar, eigenlijk aan ons door wil geven, deel ik u een stenseltje uit. En als jullie me even willen meehelpen, om uit te delen. Eindigt ook met een reden op een berg, in Matteüs 24 en 25, en daar is het de profetische reden. En er precies tussenin vinden we de gelijkenissen van Matteüs 13. Een reden die de Heere Jezus hield, zowel uit het huis als in het huis. Je ziet dus drie grote redenvoeringen in Matteüs. De eerste, de bergreden op een berg, wat gaat eigenlijk over het verleden, waar het koninkrijk der hemelen op aarde wordt uitgelegd. Matteüs 13 volgt er dan op, waar je ziet dat in het verleden het koninkrijk der hemelen is verworpen, maar dat de Heer Jezus openbaart door gelijkenis heen dat het koninkrijk der hemelen er toch zal komen. Matteüs 13 gaat dus over zowel verleden als toekomst. En hoe die toekomst eruit ziet, dat doet hij in Matteüs 24 en 25, waar hij weer spreekt op een berg, de profetische reden, waarin hij laat zien dat het koninkrijk der hemelen zal worden opgericht. Dan kijk je nu alleen naar Matteüs 13, het middelpunt precies van het evangelie, waar de Heer Jezus in Matteüs 12 wordt verworpen, wordt beschuldigd dat hij die krachten en die genezingen allemaal doet door de overste der geesten, door Beelzebul, door de duivel. En hij besluit niet meer recht uit te spreken tot het volk, tot de scharen. En overgaat om in Matteüs 13 in gelijkenissen te spreken, dan worden ons in een redenvoering die in twee delen uiteenvalt, totaal 8 gelijkenissen gegeven. En die 8 dan hier in een structuur op het stensel. 8 stuks. En nou is het zo bijzonder dat de eerste 4, de zaaier, het koren, het mosterdzaadje en het zuurdeesem, dat die eerste 4 gesproken werden door de heiland tot de scharen. En wel buiten het huis. Hij ging het huis uit. Lees dat maar eens in Matteüs 13, vers 1. We lezen haast over heen. Op die dag ging Jezus het huis uit. En hij zat bij de zee. Hij ging het huis uit. En daar sprak hij tot de scharen. En vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat. En de gehele schare stond op de oever. En er komen de 4 gelijkenissen die hij buitenshuis sprak. Tot de scharen. Als die 4 gelijkenissen voorbij zijn, dat weet u misschien niet, maar dan stopt hij ermee. Het bootje gaat aan de kant. En wat doet hij? Hij gaat het huis in. Hij gaat het huis in. Als je vers 34 leest, precies nadat de 4 gelijkenissen gesproken zijn, de eerste 4, dan lees je vers 34. Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenis zeide hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet toen hij zeide: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is. Toen liet hij de scharen gaan en ging naar huis. De toespraak was voorbij. De eerste vier gelijkenissen waren gegeven. Over de zaaier, het koren, het mosterdzaadje en zuurdesem. En wat komt er dan? En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, maak ons de gelijkenis van het onkruid in de akker duidelijk. Dan gaat hij daarover spreken, maar dat niet alleen. Als hij die uitlegging geeft over die gelijkenis van het onkruid in de akker, dan gaat hij, terwijl hij in huis is, nog eens vier gelijkenissen spreken, namelijk de gelijkenis over de schat, over de schone paarlen, over het sleepnet en let wel, ook over de schriftgeleerden. En die laatste vier, die spreekt hij niet tot de scharen, maar die spreekt hij binnenshuis, als hij het huis is binnengegaan. En lees dan maar vers 53, hoe die dan eindigt. Vers 53. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. Dat waren de laatste vier, gesproken in het huis. En dat is heel bijzonder om daarop te letten. Dat de Heer eens tot de scharen er vier spreekt, buitenshuis, en dat hij de vier tot zijn discipelen richt, binnenshuis. En dat die vier ook, de eerste vier en de laatste vier, in die structuur tegenover elkaar staan. Want het is wel heel bijzonder dat die zaaier tegenover de schriftgeleerde staat eigenlijk. En het koren tegenover het sleepnet. En dat eigenlijk inhoudelijk ook die gelijkenissen op elkaar heel erg gelijken. Want je leest van het koren, ik heb erbij geschreven, goed en slecht tezamen. Ja, koren en onkruid tezamen. Ze worden pas gescheiden bij de oogst. En wanneer is die oogst volgens de Heer Jezus? Bij het einde van de aion, bij het einde van de eeuw. De slechte worden geworpen in de vurige oven. Daar zal het geween zijn en de tanden geknars. En bij sleepnet is dat precies hetzelfde. Daar zijn goede en slechte vissen. En dat wordt ook pas gescheiden bij de oogst. Als een sleepnet wordt binnengehaald. En de slechte worden daar ook geworpen in de vurige oven. Daar zal het geween zijn en de tanden geknars. Het mosterdzaadje, één boom. De schone parelen, één parel. Het zuurdesem, verborgen in drie maten meel. De schat, verborgen in een akker. En allemaal staan die gelijkenissen in een wonderlijke relatie met elkaar. De eerste vier, uiterlijk gegeven aan de scharen. De andere vier, innerlijk gegeven aan de discipelen. En eigenlijk laat de Heer Jezus hier zien, als hij in gelijkenissen begint te spreken, dan begint hij, terwijl de scharen het niet begrijpen, maar begint hij duidelijk te maken aan de scharen, wat de reden is, wat eigenlijk de achterliggende oorzaak is, dat zij de Heere Jezus als de koning en het koninkrijk der hemelen verwerpen. Hij legt die oorzaken bloot. En hij laat er ook doorzien dat ondanks dat zij het koninkrijk en de koning verwerpen, dat het koninkrijk der hemelen en dat die koning toch zal komen, dat God toch zijn plan uiteindelijk zal volvoeren. En hij laat zien aan zijn discipelen dat het niet gaat om het uiterlijke, maar om het innerlijke. En dat ondanks dat er tegenstand zal zijn van de mensen en tegenstand zal zijn van Satan, wat uiteindelijk het koninkrijk der hemelen komt. En hij gaat daar in die gelijkenissen eigenlijk de discipelen vertellen hoe het dan komt. In welke vorm het komt. En dat misschien door die verwerping uiteindelijk Israël wel Lo-Ami wordt, niet mijn volk, maar dat het uiteindelijk, dat legt hij in die laatste vier gelijkenissen uit, toch Israël weer in ontferming door God wordt aangenomen. En dat ze weer Ami worden. Mijn volk. En dat God toch tot zijn doel komt. En dat staat eigenlijk in Matthäus 13. En dat is wonderlijk om te zien. Laten we eens kijken, alvast een begin maken bij die uitleg die de Heer Jezus geeft over de gelijkenis van de zaaier. Vers 18, daar lezen we van Matteüs 13. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is, dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich, nog is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond en val. De in de doorns gezaaide is hij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede zaaide gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Ja, wat is de eerste zaaiing? Maar volgens vers 4 zegt de Heer Jezus, zie, een zaaier ging uit om te zaaien, en bij het zaaien viel een deel langs de weg, en de vogels kwamen en aten het op. In vers 19 legt hij het uit en zegt hij, vers 19, bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze, en hij rooft dat in zijn hart gezaaid is, dat is de langs de weg gezaaide. De eerste zaaier die uitging om het zaad van het, het woord van het koninkrijk te zaaien in de harten van, van de gelovige Joden, was Johannes de Doper. En wat een geweldige zaaier was dat niet. Hoe noemt de Heer Jezus hem? De grootste van de... Wie weet dat? Ja, van vrouw geboren. De grootste der profeten, wordt hij genoemd. En waar zaaide hij? Waar zaaide Johannes de Doper? Hij zaaide langs de weg. Want hij was de wegbereider van de koning. Hij zijn opdracht luidde, maak recht de weg des Heren. En Johannes de Doper predikte het evangelie van het koninkrijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En wat een prediker was dat. Gehuld in een kamelenharen mantel, predikte hij aan de rand van de woestijn. En hij doopte de doop der bekering. En aan die zaaiing en aan die zaaier mankeerde niks. Maar al spoedig moest Johannes de Doper constateren dat ondanks dat hij ook wel vele doopte, zij zijn boodschap niet begrepen. En op zijn boodschap niet echt ingingen. Lees maar eens Lucas 3, vers 7. Lucas 3, vers 7. Waar Johannes, de doper, tot de schare, dan zegt, Johannes 3, vers 7. Hij sprak dan tot de schare die uitliepen om zich door hem te laten dopen. En hoe verwelkomt hij die scharen? Hij zegt, ouderen gebroed, wie heeft u een wijn gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. Nou, daar mankeerde het dus blijkbaar aan, broeders en zusters. Men begon die doop, die gelovige Joden, die begonnen die doop te zien als een soort ritueel. Een nieuw ceremonieel. En dat kon hun vrome gevoel wel bevredigen. Daarom kwamen er zelfs vele fariseeën naar Johannes de Doper toe om zich te laten dopen. Maar die bekering, die zat niet diep. Het had het hart niet geraakt. En de bekering bracht geen vruchten voort. Die was niet waarachtig. En let erop hoor, als u hierover in de evangelie over het woord bekering hier leest, in het Grieks, betekent eigenlijk bekering, verandering van denken. Ze moesten, doordat ze deze boodschap hoorden van bekeert u van het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, anders leren denken. En zich omkeren op een weg, rekening ermee houden dat het koninkrijk der hemelen kwam en dat de koning kwam. Let er ook op, dit wordt allemaal gezegd tot gelovigen. Het wordt gezegd tot Israël. En Israël is hier Ami, mijn volk. Het is geen bekering van ongelovigen, dat lezen mensen er altijd in, als het woord bekering tegenkomen. En denk eens aan de tijd van vandaag, een evangelisatie onder ongelovigen, dat zij zich gaan bekeren. Nee, bekering hier in de evangelie, en waar het wordt gezegd tegen Joden, het wordt gezegd tegen gelovigen, onder het oude verbond. En Johannes de Doper zegt dan, brengt dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Maar soms valt het woord van God in harten van gelovigen. Maar die harten van die gelovigen zijn soms te vergelijken, zoals de Heer hier doet, met hard platgetreden paden. Hard platgetreden voetpaden. En het woord vindt er geen ingang, zo hard is men. En Satan rukt dat woord weg. Zoals vogels, als het graan daar ligt op het pad, het zomaar weg kunnen pikken. En weg kunnen nemen. En zo verliep ook de eerste zaaiing, de zaaiing van Johannes de Doper. Men vertrouwde te veel op de traditie, op de menselijke inzetting, op afkomst. En men vond het allemaal wel plechtig daar bij de Jordaan. En men vond het allemaal zo indrukwekkend. Maar men had geen inhoud. Het gaf geen vrucht. En bij hoeveel gelovigen is dat ook niet het geval? Hoe vaak is dat met ons als we niet oppassen? Ook niet het geval. Hoe gaan wij met de boodschap, het horen van de boodschap om, die we ook zondags misschien horen of vandaag horen? Doen wij omdat het zo hoort dat we naar een samenkomst gaan? Maar of gaan wij naar een samenkomst met het idee van, God zal tot mij spreken. Ik ga luisteren naar zijn stem. Ik ga leren van hem, wat hij zegt, wat hij aan me doorgeeft. En de Heere die wil zo graag tot ons hart spreken. Dat het niet alleen aan die oppervlakte alleen maar blijft liggen. Maar dat we hem gaan opmerken. Hem precies gaan volgen, precies wat hij zegt, zoals zijn woord voor ons gaat leven. Dan pas komen er vruchten van bekering. Vruchten van het anders leren gaan denken over de dingen en over jezelf. En dan vinden we vruchten der bekering. Vruchten van ons anders leren denken. Hoe moeilijk de weg ook is soms in het leven die wij hebben te gaan. Satan is altijd bereid en altijd gereed, direct gereed, om te roven. Om het woord weg te roven als een vogel. Die opeens duikt uit de lucht en zo het woord, het graan, het zaad wegpikt. Satan is altijd gereed om het ons direct moeilijk te maken. En ons gelijk weer af te leiden. Onze moeilijkheden. Zodat we dat woord geen kans geven. Zodat ingang kan vinden in ons hart. Twee discipelen van de Heere Jezus in het bijzonder werden door Satan gezift. Worden wij ook enorm gezift, zonder dat we het beseffen, door Satan. Maar twee werden in het bijzonder door Satan gezift. Weet u wie dat waren? Dat waren Petrus en Judas. En beide eigenlijk begingen ze een verschrikkelijke fout. Allebei, een verschrikkelijke fout. Wat deed Petrus? Petrus die verloochende zijn Heer. En hij vloekte er zelfs bij. Hij zwoer zelfs een eed erbij. En ook Judas deed een verschrikkelijk ding. Hij verraadde zijn Heer voor een beetje geld. Allebei discipelen. Allebei volgelingen van de Heer. Maar beide vielen ze diep. Maar bij de een was het zaad van het woord gevallen in zijn hart. Want de Heer Jezus had het hem voorspeld. En had het zaadje van het woord meegegeven. En dat zaadje dat viel in zijn hart. Naar beneden, op het moment toen de haan driemaal kraaide. En toen ging Petrus daar buiten. En toen weende hij bitterlijk. Dat is een vrucht der bekering. Dat is berouw hebben. Berouw hebben. Een vrucht van bekering. Van een gelovige hoor. Van een gelovige. Maar wat gebeurde er bij Judas?
Ook daar had de Heere Jezus tijdens die laatste maaltijd hem het woord gegeven. En hem laten zien wat er gebeuren zou, ook met hem, dat hij zijn heiland zou verraden. Hij had ook aan hem het zaadje gegeven. En ook daar viel het op een gegeven ogenblik, maar het viel niet diep in zijn hart. Het bleef aan de oppervlakte. En Satan nam het weg. Ook hij kreeg wel berouw, maar hij ging heen en hij pleegde zelfmoord. Hij stortte zichzelf in een zwaard. Petrus was een kind van het koninkrijk. Het woord was gezaaid in zijn hart. En het ontkiemde er toen de haan kraaide. En hij herinnerde wat de Heere Jezus had gezegd. Judas was nooit een kind van het koninkrijk geworden. Het zaad was wel gestrooid, jarenlang. Maar de grond was hard en plat getreden. En Satan kon het gemakkelijk wegnemen, keer op keer op keer. En Judas, toen hij geconfronteerd werd met zichzelf en met zijn daden, zag hij maar één uitweg, zelfmoord. Wat had Judas moeten doen? Hij had hetzelfde moeten doen als Petrus. In berouw komen en tot Heere Jezus komen. Want we mogen altijd, zoals we zijn, tot Heere Jezus terugkomen. Jezus die stierf op het kruis van Golgotha, ook voor de zonden van Judas. Hij nam de zonde der wereld weg, ook voor Judas. En ook voor Judas was er vergeving geweest. Want ook voor Judas was er een plaats in het koninkrijk. En ook voor Judas stond daar een troon, net als voor Petrus, om op te zitten, om te richten de 12 stammen van Israël. Maar het geloof had nooit diep gezeten. Altijd aan de oppervlakte. Omdat hij zich nooit ten volle aan de Heere had gegeven. Broers en zusters, hebben wij ons wel ten volle aan de Heer gegeven zonder enige reserve? Ja, vaak moet je dan meemaken dat je tegen jezelf aanloopt. En dat je ook leert uitroepen als een Petrus en als een Paulus. Ik ellendig mens. Pas daarna gaat het woord dieper vallen en groeien. Daarna word je pas minder en wordt God in je leven groter. En soms moeten we bitterlijk wenen. Soms moeten we misschien wel kruipen van ellende. Maar dan is daar juist de Heer Jezus Christus in zijn volle openbaring. En dan is er altijd plaats aan het hart van de Heiland. Hij wil ons nemen zoals we zijn. Hij weet wie we zijn. Het is niet nodig aan hem te vertellen wie wij zijn. En daarom stierf de Heer Jezus voor ons. Daarom gaf hij zijn bloed voor ons. Maar hij vraagt van ons een eerlijk hart. Een hart dat berouw heeft. Een hart wat tot hem komt. En als er iets is in ons leven, wat er toch altijd tussen hem en ons in staat, laten wij dan naar de Heer gaan en dat wegnemen. Laten we niet zijn als degene in de dagen van Johannes de Doper, die kwamen luisteren en het allemaal zo prachtig vonden en het allemaal zo mooi vonden. Hij is zelf te dopen, maar zat alleen aan de buitenkant. En de vogel Satan tikte met iedere prediking het woord zo makkelijk weg. Ja, ze waren ook de benen gekomen onder het gehoor van de beste profeet aller tijden. De beste prediker aller tijden die ooit de mensheid heeft gekend. Het koninkrijk was nabij. En nochtans bekeerden zij zich alleen uiterlijk en niet innerlijk. De eerste zaaiing van het koninkrijk bracht geen vrucht voort. Die zaaiing mislukte. En de grootste der predikers, groter dan Spurgeon, die eindigde zijn loopbaan, onthoofd, met zijn hoofd op een schotel. En er was niemand van al zijn bekeerlingen die protesteerde. Niemand onder het volk verhief zijn stem en kwam in opstand. Want de vogels hadden allang het woord weggepikt. Ja, wat hij gepredikt had. Hoe diep, broeders en zusters, dringt het woord in ons door. Laten wij de boodschap toe, of niet? Van Maria staat geschreven, en zij verborg al deze woorden in haar hart. Daar is het veilig, broeders en zusters. Maar doe je dat niet, ook niet voor vandaag, dat je het opbergt in je hart, in je binnenste,
Ja, dan kan de boze komen en het weg. En dat is dan volgende week. Iemand aan je zou vragen, je bent toch in Rode geweest? Wat is daar nou precies voor boodschap verkondigd? Dat je dan niet meer weet. Of dat je dan alleen maar weet te vertellen. Op een hele verstandelijke manier. Een verstandelijke manier. En dat je kan zeggen, ja, ik heb een structuur uitgedeeld gekregen. En dat je dat kan laten zien. Maar dat je niet meer geestelijk inhoudelijk eigenlijk precies kan vertellen wat de diepte is die de heiland hier vertelde door die gelijkenis van de zaaier. En wat eigenlijk de boodschap is die de Heer Jezus verkondigde. Dat je moet oppassen dat de vogels niet komen en het woord bij je wegnemen. En het kan zo vreemd gaan, hè, broeders en zusters. En zo gek. In de afgelopen week heb ik nog op mijn werk een leverancier gehad. Die kwam wat vertellen. En zo raar. Als ik zo'n boodschap hoor van een leverancier over een wereldse zaak, dan blijft dat zo in mijn gedachten hangen. We hebben helemaal geen moeite voor. Maar als het gaat om de prediking, om de boodschap, en dan heb ik het niet over de boodschap van het verstand, maar de boodschap van het geloof, wat gericht is op je hart, op je leven, op de geestelijke dingen, op de hemelse dingen. Oh, hou dat maar eens vast. Die moet je direct opbergen. In je hart. Ja. Want anders is het weg. Raar is dat. Raar is dat. Laten we zo ons richten. En blijven richten. Op Jezus Christus. Laten we zo ingaan. Op zijn gehele woord. En zoals de Heer Jezus. Als het ware nog steeds tot ons kan spreken. En dat hij weet. Hij, zij. Ja, wij. Horen niet tot die scharen. Wij behoren tot zijn discipelen. Waarbij ik in het huis nog veel meer dingen kan vertellen. Over het koninkrijk der hemelen. En wat krijg je dan? Als we teruggaan naar het blaadje, dan zie je dat er staat in Matteüs 13, bij A, zij Israël, ze verstonden het niet. Wat we gelezen hebben, vers 10 tot en met 17. En die discipelen dan, nou ga maar eens terug naar Matteüs 13, vers 51. Wat staat er dan? Matteüs 13, vers 51. Wat zegt Jezus dan? Dan vraagt hij aan de discipelen. Hebt gij dit alles verstaan? En wat zeggen zijn discipelen dan tot hem? Ze zeiden tot hem, ja. O broeders, ik hoop dat we tot die discipelen behoren. Want als de Heer Jezus tot ons zegt, hebben jullie allemaal dit nou alles verstaan, dat we dan eenparig de Heer kunnen antwoorden. Ja, heren, door genade. Amen. Vanmiddag gaan we verder met de gelijkenis van de zaaier.